Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Feyenoord en AZ verwennen de thuisblijvers en Ajax en PSV hebben last van de kleintjes. Verder houden ADO en Emmen een keertje de nul en moet Michiel Kramer nu echt een keer iets aan zijn adem doen. Zoals altijd krijg je de komende 45 minuten alle potjes, alle teams en alle antwoorden op vragen die je totaal niet had. Dus op naar een race tegen de avondklok, maar wel met de derde helft.
Voorin hebben ze 4 kooiboys.
Keuze tussen A of B, maar soms als C het goed doet, kan B naar C en dan kan D weer op A.
Zachtere voeten, zo noem ik het altijd tegen mezelf.
Geld maakt niet gelukkig, maar gelukkig heb ik geld.
Hallo allemaal en welkom bij weer een aflevering van de derde helft. Ik ben Gijs en zoals altijd zit ik hier met Tim en Snijboon. Wel iets eerder dan normaal vandaag, want volgens mij het RIVM gaat erover. Heeft ons geen briefje gegeven waarop we na de avondklok ons nog op straat mogen vinden. Welkom terug, Tim en Snijboon.
Hallo.
Hey, dat is mooi in koor.
Lekker goed.
Hele weekend geoefend.
Ja, vandaag gecompleteerd. Het kwartet, volgens velen inmiddels de beste vrouwelijke analist van de Nederlandse televisie. Leonne Stendler, welkom terug voor de derde keer bij de derde helft.
Yes, dankjewel. Leuk om er weer te zijn.
Ja, zeker. We moesten het een beetje opschuiven een uurtje eerder, maar dat deert niet. We gaan er volle bak tegenaan. Even voor de luisteraars die je niet kennen, die de vorige twee keer niet geluisterd hebben. Het kunnen er heel weinig zijn, kan niet anders. Je bent voormalig profvoetballer bij ADO Den Haag. Daar heb je de dubbel gewonnen. Mm-hmm. Waarvan nog gefeliciteerd. Het was 2011, dus iets te laat. Maar wel alsnog, de felicitaties wel gemeend. Je hebt ook bij Ajax gespeeld. En international van de Oranje winnen ben je. Daarna heb je helaas door veel blessureleed een punt achter je carrière moeten zetten. Maar nu ben je bezig als ondernemer van VW Kicks. Damesvoetbal te promoten. En heb je inmiddels, net als eigenlijk iedereen van onze leeftijd, een podcast.
Precies.
Clubhouse of 1920 Clubhouse moet ik zeggen. Over vrouwenvoetbal in Nederland. Onder andere. Verder kennen we je eigenlijk voornamelijk van je analyses bij de NOS. En bij ESPN aan de zijde van Fresia. Vandaag las ik. Kwam er een artikel uit bij VI Pro. Volgens mij hebben Tim, Snijboon en ik niet genoeg geld om een abonnement te nemen.
Dat klopt.
Dus kan jij ons en de luisteraars in 3 zinnen uitleggen wat je bedoelt met... Ik heb een waarschuwing voor de bondsmannetjes.
Ja, heerlijke titel natuurlijk weer. Hè? Het ging natuurlijk over het vrouwenvoetbal in dit artikel. En eigenlijk dat het heel erg snel gaat allemaal. Maar dat het natuurlijk ongelooflijk lang heeft geduurd... Totdat er daadwerkelijk serieus werd geïnvesteerd in het vrouwenvoetbal. Mm-hmm. Het is nu natuurlijk, het wordt uitgezonden. Er zijn veel kijkers, er is veel interesse. Oranjeleeuwinnen doen het goed. Maar er hebben gewoon wel wat mensen te slapen. Dus daar heb ik het over. Ja, en dat het in de toekomst denk ik niet meer gaat gebeuren. Als ook de huidige generatie gestopt met voetballen. Waarschijnlijk de volgende bondscoach en de volgende technische directeur. Dat is wel de generatie die nu nog in Oranje zit. Ja, die worden niet zomaar weer weg zoals Vera Pauw weggestopt. Als het even vervelend wordt. Dus ik denk wel dat de tijden echt aan het veranderen zijn.
Het hockeystick effect is ingezet.
Ja.
Maar er wordt toch nog steeds niet echt geïnvesteerd, of wel?
Nee, ja, dat is ook wel waar ik het over heb. Weet je, het gaat heel goed. Zeker als je achterom kijkt. Maar ik denk nog steeds wel dat er veel meer uit valt te halen. Het is meer... In het vrouwenvoetbal is het vaak van... Oké, laten ze het eerst maar eens bewijzen voordat we gaan investeren. Terwijl... in andere sporten en in de mannenversie is het... we zien potentie, hier gaan we volop inzetten. Dat grote verschil, ja, daar moet wel een keer verandering in komen.
En daar pleit jij voor in dat artikel?
Ja, onder andere.
Hartstikke goed. Nou, we gaan het voornamelijk over mannenvoetbal hebben vandaag.
Precies.
9 wedstrijden, 9 potjes. Leuke potjes ertussen, Snijboon. Maar heel veel terugblikken op vorige week. Sander Schimmelpennink zat toen op de stoel van Leonne. In mijn ogen iets minder analytisch. Dus waarschijnlijk vandaag iets meer,
blijken,
iets meer voetbal inhoudelijk. Dat is zeker niet. Waar. Maar hij was de studio nog niet uit. Of we hadden de eerste derde helft rel aan de broek hangen.
Ja, kijk, mensen verwachten van mij misschien op dit moment nuance. En een soort voice of reason. Ik ben teleurgesteld. In onze luisteraars en op veel van onze Twitter-volgers. Sander Schimmelpennink noemde Feyenoord supporters, hij deed dat licht ironisch, havenslaven met een tragisch laag IQ die elke week naar de Kuip gaan. Wat hij bedoelde was dat hij het mooi vond dat ook al loopt een club niet goed, dat mensen toch elke week daarheen gaan om achter hun club te staan. En dat hij dat eigenlijk heel erg waardeerde aan Feyenoord fans, dat hij daarom de club Feyenoord ook mooier vond dan de club Ajax.
Zullen we heel veel naar zijn eigen verklaring luisteren? Hij heeft er namelijk hij is er zelf op teruggekomen in een andere podcast, de Zelfs podcast.
Mijn een ander dieptepunt is, dat is een wat breder dieptepunt wat je ongetwijfeld zal herkennen, is dat ik me gewoon te slecht voorbereid. Dacht inderdaad, ik bluff me er wel doorheen. En ja, wanneer is het voor laatst dat jij gewoon Studio Sport alle 9 samenvattingen hebt gekeken?
Ik kijk nooit meer voetbal. Dat deed ik vroeger.
Ik vind het ook helemaal niet leuk met het publiek. Dat was dan de klassieke Ajax Feyenoord. En ik heb het natuurlijk gewoon wel weer doorheen geblufft. En ik heb die jongens wat publiciteit gegeven. Omdat ik natuurlijk weer allerlei mensen heb beledigd. Ik heb Feyenoord supporters beticht van het hebben van een ondraaglijk laag IQ.
Jij had het over de tragiek van Feyenoord.
Ik vind dat mooi. Ja, maar ik zeg dus iets aardigs over die club. Ja. Hè, van ik vind dat mooi, die tragiek. Van al die mensen die tegen beter weten in naar die Kuip gaan om te zien dat het weer niet goed gaat. En we hebben ook clubgenoten, dat zijn Feyenoorders. Ja. Titus is
zijn
ook
wel
Feyenoorders. Het zijn
fans,
altijd dezelfde gasten. Ja. Ja. Het zijn een beetje de gasten die altijd verneukt worden.
Ja.
Het zijn altijd de gasten die net achter het net vissen. En daarom vind ik die club zo mooi. Want dat heeft tragiek. Vind ik mooier dan Ajax.
En dat verbindt dus heel veel mensen.
Ajaxiden zijn zoals jij. Snap dat ik. Zijn van die zondagskinderen. Op de Vespa gaan ze rookworst halen als het lekker weer is.
Lekker in,
maar de tragiek van de dus Feyenoord supporters, ik wilde jullie niet beledigen, maar goed, ook weer wel. Ja. En
laten we het daarbij houden. Ik vind het wel echt een Sander Schimmelpennink excuus waarin je eigenlijk het nog erger maakt. Waar ik vooral boos om ben, is echt bij onze luisteraars op Twitter de selectieve verontwaardiging. Wat een raar moment om opeens serieus te gaan nemen wat er in deze podcast wordt gezegd. Ja, maar we zeggen de hele godganse aflevering altijd debiele dingen.
Nou.
3 minuten daarvoor betichten we Erik ten Hag nog van dat we 100% zeker weten dat hij ergens op het spectrum van autisme zit.
Dat is toch ook zo?
En kiezen luisteraars dat moment om opeens wel heel serieus te gaan nemen wat hier gezegd wordt. En op Twitter dingen zeggen als dat moet je maar eens komen zeggen als je voor me staat, want dan gaan we het wel zien. Nou, hou nou toch op, jongens. Neem het lekker met een korreltje zout. We zitten hier ook gewoon voor onze lol. En als ik bedreigd word op Twitter, nou ja, ik moet er wel om lachen trouwens, maar het is wel echt debiel.
Ja, ik vond het wel jammer. Maar ik ben blij met de
rectificatie.
Dat we voor het eerst eigenlijk boze luisteraars hebben.
Vond je het jammer dat we bedreigd werden?
Ja, dat vond ik jammer.
Ja.
Precies. Gewoon laten we alsjeblieft snel naar het voetbal gaan. Leon zit popel om het analytisch over Fortuna tegen Ajax te hebben. En daar gaan we ook naartoe. Het werd 1-2. De sneeuw dat het veld eerst bedekte maakte plaats voor een kansenregen. Een kans voor beide ploegen. En na een leuke eerste helft kon alleen Fortuna-spits Polter scoren. Wel een verkeerde doel. De tweede helft begon ook leuk toen Tirpan namens Fortuna in het juiste doel scoorde. En zo de stand gelijk trok. Na een krampaanval van Semedo speelde Fortuna de bal niet buiten. Haller deed het wel, maar in de goal van Fortuna. Zo kwam uiteindelijk de 1-2 eindstand op het bord. Leone, Ajax had moeite met Fortuna. We zijn eigenlijk al weken op bezoek, maar ook op zoek naar een verklaring hoe Fortuna zo goed kan voetballen ineens.
Ja, is mooi, hè? Ik vind het echt...
Een echte mysterie hier in de podcast, waar we hoopten dat jij met je analytisch vermogen het ons kon uitleggen.
Wij gaan even achterover zitten.
Ja, precies.
Je hebt 10 minuten.
Nee, ja, het is natuurlijk wel mooi. Ik denk wel dat het mede te danken is aan de vorm van wel een Polter en een Sian Fleming, die beide altijd wel heel erg slim aan het aflopen zijn. En het plan van Ulte, hoe ze druk zetten. Dat is ook best wel, ja, het ziet er wel logisch uit allemaal. En daar zijn die twee natuurlijk slim in. Dus zij zetten die centrale verdedigers op zo'n manier vast dat er altijd wel iemand een keer een domme actie maakt en ze in zo'n countergoal terechtkomen. En vandaag vond ik het ook aardig dicht staan. En ze lieten Ajax wel... Ze lieten wel ruimte. Op het moment dat er wat positiewisselingen waren, dan hadden ze het er wel moeilijk mee. Maar op zich stond het best wel aardig. En ze zijn dan op het moment dat ze hem veroveren echt heel snel eruit. En wordt het echt gevaarlijk. En die Hansson was natuurlijk wel echt eerst zelfs fenomenaal voor Fortuna. Daar had echt wel meer in gezeten. Ja, maar het antwoord zou zijn het tactische spel van Ulte.
Maar het heeft ook veel met vertrouwen te maken, neem ik aan.
Absoluut. Ja, als je Fleming nu ziet ten opzichte van bij bij PEC. Ja, dat is echt, het is gewoon niet te vergelijken. Die jongen heeft zoveel zelfvertrouwen nu, alles lukt.
Maar wat het ook vet maakt bij Fortuna, vond ik ook weer deze wedstrijd. Je hebt heel veel clubs die verdedigend precies zo spelen als dat Fortuna niet tegen Ajax deed. Maar die op het moment dat ze dan de bal hebben, niet echt vooruit gaan. Dat ze denken, ja later, ik ga niet met 6 man voor de bal lopen. Zij doen dat wel. Ja, als ze eruit komen, dan gaan ze wel gewoon echt ervoor. En dan valt dan nou ja, de goal wordt gemaakt door een rechtsback. Ja, die binnen 5 meter van Ajax binnenloopt.
Ja.
Dat vond ik wel echt de prijs aan Fortuna. Dat zie je bij weinig clubs in Nederland.
En dat was die vorige wedstrijd natuurlijk ook met Cox. En dat zie je wel steeds gebeuren. En die nieuwe back inderdaad, Ter Pannis. Ja. Ik was wel onder de indruk van hem. Vorige wedstrijd al. Ja. Maar nu
sterk
en goed inzicht. En inderdaad op het juiste moment. En je hoeft natuurlijk niet altijd mee te gaan. Maar als je wel de momenten herkent om mee te doen als back. Ja, dat deed hij perfect.
Ja, Fortuna maakt het eigenlijk dus lastig. Ik heb heel vaak wedstrijden gekeken, grote tegen kleine clubs, dat ze met z'n 11 voor de pot hangen. Dat was hier echt totaal niet het geval. Heerlijk open wedstrijd. Uiteindelijk won Ajax wel. Tim, in de blessuretijd kon nog heel veel naar Polter. Die heeft namelijk een horrorweek gehad. En volgens mij al een penalty veroorzaakt of een penalty gemist in de bekertoernooi. Eigen doelpunt vandaag. En als dank wilde hij eigenlijk het onderbeen van Alvarez afzagen.
Eerst Orange over de boarding schop aan de zijlijn. Ja, hij was vandaag. Daarom weet je ook 100% dat terecht rood was.
Maar heel veel discussie, kort. De analist Vink en trainer Ulte vonden het niet per se rood. Wat denken wij hier aan tafel?
Dan vind ik dat je geschorst moet worden. Serieus. Als je die kan dat of niet? Op basis van een mening? Ja, maar Gijs... Nee.
Dan had jij hier echt al lang niet meer gezeten.
Maar even serieus, Gijs. Hij komt op kruisbandhoogte. Dus letterlijk aan de zijkant van zijn knie. Ja. Als hij door had gezet, was hij 2 jaar eruit geweest, Alvarez.
Ja, oké. Okay. Iets wat overdreven, maar ik snap wat je bedoelt. Ja, ik vind het ook rood. Maar ik wilde heel veel de stemming aan tafel.
Maar we gaan het natuurlijk straks ook nog even over Willem II hebben. Maar zeker. Ik vond dit best wel gelijk.
Hou nou toch op.
Nee, serieus. Het is echt zo'n lompe beweging. Dat hij denkt van, ik ga nog wel eventjes de bal raken. Nou, Alvarez, die is veel sneller. Die is er al voorbij. En dan hij met zijn lompe been. Dat moet ergens naartoe.
Moet je niet gestraft worden om het feit dat je lomp been hebt? Want het is wel echt gevaarlijk.
Ja, maar dat vind ik dus moeilijk. Want die scheidsrechters zeggen steeds van, ja, we gaan niet hebben over, of we gaan niet, we houden wel dus rekening met de uitkomst. Hè? Dat je dat het eruit ziet alsof je iemand blesseert. Terwijl eigenlijk, daar gaat het toch helemaal niet om in zo'n moment.
Nee, want dan krijg je een beetje wat Son had bij... ik ga even terug naar het verleden. Maar Son van Spurs heeft ooit een tackle op André Gomes van Everton ingezet. En dat die brak toen zijn been. Maar dat was helemaal geen overtreding die rood was. En toen kreeg hij wel rood omdat een blessure was.
Ja, precies. Maar, dat is eigenlijk de omgekeerde wereld.
Ja, we komen het hier misschien
Ik vond het echt een idiote actie.
Maar ik vind vooral rekening houden met dat Polter gewoon een soort voetballende koelkast is. Dat vind ik dus heel raar. Want dan mag Polter dus meer mensen schoppen dan dat Neres mensen mag schoppen.
Ja. Maar ik denk ook dat is toch ook zo. Maar de hele actie is toch niet... het is geen overtreding, het is niet een bewuste vuile trap. Nee. Het is gewoon heel erg lol.
Ja, maar is wel serieus, hij heeft gewoon een hele kutweek gehad. Het is aan het eind van de wedstrijd, ze staan achter, hij heeft een eigen goal gemaakt, zit allemaal niet mee. Hij neemt de bal verkeerd aan en heel toevallig staat Alvarez daar. Hij hoeft dat been helemaal niet daar
was
te planten.
Was het Alvarez?
Ja, het was Alvarez.
Oké, want jij zei net namelijk Alvarez was sneller. Dat vond ik al gewoon...
Dat is wel knap, hè?
Ja, dat vind ik wel grappig gezien. Dan is Polter wel echt heel lang. Ja.
Alvarez is een snelle ijskast. Ja.
We gaan het hier niet, we gaan erin niet uitkomen met
tafel.
Maar dat maakt niet uit. Ik wil het wel heel veel houden bij Alvarez en Martinez. De twee spelers bij Ajax die goed speelden midweeks in de beker tegen AZ. Ja. Vandaag niet in de basis mochten beginnen, maar wel mochten invallen. Snijden. Maar jij was onder de indruk van de felheid van de twee.
Zo, vooral Martinez. Martinez had meer felheid in zijn in 5 minuten invalbeurt dan dat heel Ajax de rest van de wedstrijd had. Ik heb me echt weer kapot geërgerd aan Daley Blind bij de 1-1. Die liep echt als een soort van... Je hebt zo'n meme dat John Travolta door allemaal scènes heen loopt, overal. En Daley Blind liep daar over dat veld alsof hij daar helemaal niet hoorde. Alsof hij gewoon daar per ongeluk was terechtgekomen en om zich heen keek van wat de fuck doe ik eigenlijk?
Zo visueel mogelijk houden. Het is een podcast, nog steeds.
Ja, maar dat kent iedereen.
Okay. Meme van John Travolta.
Dus en Blind eruit, Martinez
erin. Ja, echt, serieus. Als Martinez niet gewoon basis staat volgende wedstrijd, dan moet ze Ten Hag maar gewoon op de fiets naar Moesje Gladbach brengen. Want dan slaat het nergens.
Daar zullen we het volgende week vast nog over hebben. Als het wie weet iets concreet is. Dan laten we het bij Ajax. Dan gaan we door naar nummer 2, Vitesse. Speelde thuis tegen FC Groningen. Werd 1-0. De wedstrijd in mijn ogen tussen twee uitblinkende keepers. Pasveer van Vitesse is een van de minst gepasseerde keepers in deze competitie. En Sergio Pat was ook, en voornamelijk deze wedstrijd, echt een staande weg. 180ste wedstrijd achtereen trouwens. Die voor FC Groningen speelt. Echt ongelooflijk. Onafgebroken 180 wedstrijden. onder de lat. Hij kon die pad kon dus alleen niet voorkomen dat een granaat van Bazour via de onderkant van de lat binnenviel en dus de winnende goal betekende. Ook niet toen Pat zelf in de laatste minuut nog een corner of een vrije trap probeerde binnen te koppen. Het bleef dus bij 1-0 voor Vitesse. Tim, beide clubs zijn twee jeugdige talenten kwijt. Hoe ga je daarmee om?
Nou ja, laten we beginnen met Thomas Buitink.
Dat persoonlijk leed voor jou.
Nou, ik heb het altijd wel in hem zien zitten en nog steeds wel. En ik ben op zich, het is naar PEC Zwolle, dus dan gaat hij naar mijn minst favoriete club. Maar ik vind het wel goed van PEC, want die clubs hebben er altijd een handje van om van die spelers die net niet goed genoeg zijn voor de top 3 binnen te halen, puur op naam. Dus ik weet niet of Dylan Vente ook al naar PEC is, maar daar waren ze in ieder geval ook mee bezig.
Nee, volgens mij gaat dat dan niet.
Nou, dan ben ik echt gods te gelukkig voor PEC Zwolle, want Dylan Vente, ja, dat is precies zo'n speler die ze niet moeten hebben. Buitink heeft wel gewoon kwaliteiten en die kan wel gewoon een doelpunt maken. Dus ik ben heel benieuwd hoe die daar gaat doen.
Maar voelt het voor jou niet alsof ze Buitink nu gewoon echt naar de gulag in Siberië sturen?
Weet niet wat Siberië is. En die gulag.
In memes. Heb je nog een meme?
Ja, nee, maar dit is, voelt het voor jou? Ze sturen hem letterlijk naar de club die hij het allermeest haat van alle clubs op de wereld.
Ja, maar ze hebben daar ook niemand leuks voor in spelen. Dus hopelijk kan hij zich daar onderscheiden. Ander bij FC Groningen is Remco Balk, die kwam als een komeet tegen Ajax op de lat geschoten, weet je, mensen vonden hem
gescoord.
Leuk. Gescoord ook, guitig mannetje, hartstikke leuk. En die gaat nu naar FC Utrecht. En daar snap ik dus helemaal niks van. Flederis heeft dus gezegd, het is alsof je 5 jaar een relatie had en ze verlaat je in 1 keer. Nou ja, ik snap de verongelijkheid, als dat een woord is, in het noorden van het land. En Balk die reageert daar een beetje brutaal op. Ik snap het gewoon niet. Waarom ga je van Groningen naar Utrecht als je in feite nog niks gepresteerd heb. Iedereen ziet, die jongen kan best wel ballen. Maar laat het eerst gewoon 1,5 seizoen zien in het Hitachi Capital Mobility Stadium. Ja. En ga dan verder kijken, want dit vind ik gewoon gelul.
Ja. Nou, we zullen het zien hoe hij bij Utrecht doet. Ik hoop
dat hij gaat mislukken.
Oh, oké. Okay. Ik dacht, we houden het positief. Utrecht mist nog wel een spits, dus we zullen zien. Dan gaan we meteen door naar PSV tegen RKC.
Dus hebben ze een buitenspeler gehaald.
Nou, ik vind dat hij ook prima aan de spits kan, maar dat zullen we wel zien. Dan gaan we door naar PSV tegen RKC. Schmid was classic Schmid door zijn opstelling, deels noodgedwongen, door elkaar te husselen. RKC was classic RKC, door goed te voetballen en kansen te missen. De ban werd op slag van rust gebroken door een geniale vrije trap van Sahavi. De vrije trap was niet bepaald een startschot voor een geweldige tweede helft. PSV was wel wat beter en scoorde nog een prima doelpunt. Maar hoogstaand was het allemaal niet. Wel 2-0 en dus 3 punten in Eindhoven. Leonne, kan jij, wederom als professioneel analist, ons uitleggen wat is de speelwijze van PSV? Wat willen ze nou? We hebben een half uur full gas gezien. Ja. We hebben ze goed zien counteren ook nog. Soms willen ze domineren. Wat is het nou? Ze doen een beetje van alles niks eigenlijk.
Nou, dat gevoel krijg je wel. Want ik vond het echt een hele slechte wedstrijd van PSV. RKC had gewoon met 3-4-0 voor kunnen staan als ze in de 29e minuut.
Nou, PSV had ook wel kansen nog daarna.
Die ene minuut, hè. Ja. Dat was echt. Ja. Ik mag het niet meer zeggen, maar er was echt hotse knotse begonia.
Maar dat is toch bizar dat je gewoon PSV bent en je hebt echt goed materiaal. Alleen, ze laten soms zoveel ruimte, omdat ik soms het idee heb dat ze zelf niet helemaal weten wat ze nou willen in het druk zetten of niet. Ze zijn echt ook, die wedstrijd tegen AZ, hoe ze daar druk aan het zetten zijn, begrijp ik helemaal niks van. Ze laten zoveel ruimte en op momenten dat je denkt, ja, nu moet je dat even niet doen. Dus om antwoord te geven op je vraag, ik weet het soms ook niet.
Nee. Maar jij zegt, ze hebben goed materiaal. Kan het zijn dat je te veel materiaal hebt? Want hij heeft zoveel verschillende spelers dat hij letterlijk alle systemen kan spelen. Ja. Hij heeft van Fijn tot Sangaré tot Gutierrez, Madueke, Zahavi, 2 totaal verschillende spelers, Gakpo, Malen, ook totaal verschillende spelers. Hij kan letterlijk alles met die selectie. Maakt hij het zichzelf niet heel moeilijk gewoon? Door al die spelers aan te trekken.
Nou ja, ik bedoel,
hij heeft gewoon te veel, niet snappen. Gijs. Van Ginkel zit er ook.
Hoeveel centrale middenvelders heb je? Ja, die ook allemaal echt een ander type zijn.
Ja.
Dus welke er spelen is niet alleen dan van groot belang voor hoe je centraal op het middenveld speelt, maar ook voor alles eromheen. Ja. Want met Sangaré Fijn in je rug speel je compleet anders dan als daar bijvoorbeeld een Rosario en Van Ginkel spelen.
Ja, ze eindigden de wedstrijd met Sangaré, Rosario, Guti, Van Ginkel en Fijn allemaal op het veld.
Ja. Ja, en toen was het een soort van wel weer een soort 4-3-3, maar ook weer op sommige momenten lijkt het een soort van 4-1-5 of zo. Ik weet niet. Nee, dus is echt. Dus maar systemen
erin. Dat boeit me op zich niet heel veel, maar wel een manier van spelen herkennen. En dat herken je gewoon niet. Ik vind dat ook wel ergens heel spannend, want ze kunnen zich heel erg aanpassen. Maar het lijkt me lastig als supporter of zo. Ik snap het niet.
Nou, en wat Leon ook wel zegt, het lijkt qua drukzet is het ook heel erg alsof een soort losse spelers soms denken, ik ga druk zetten.
Ja.
Wat je letterlijk gewoon bij de amateurs ziet, dat je zo'n spits hebt die dan opeens zelf denkt, oh, ik ga even lekker druk zetten, want ik heb nog wat over of zo. Maar dat iedereen denkt, gozer, wat ga je doen? Blijf gewoon hier staan.
Ja, en RKC voetbalt er gewoon heel rustig onderuit. Ja. Dat je denkt van, hè, hoe kan dit? Als het zou zo duidelijk moeten zijn wat er moet gebeuren, maar dat lijkt dus soms echt niet zo te zijn.
Misschien heeft hij nog wat serieus nog wat wedstrijdjes nodig. Voordat hij de ideale elf heeft. Ik ben nog niet overtuigd van het ideale elf van PSV. Dus wie weet Schmid ook niet. Ik wilde eigenlijk één moment van de wedstrijd nog aanhalen. Ik heb er een jingle voor gereserveerd. Hij heeft voor veel plekken had hij afgespeeld kunnen worden, deze jingle. Maar ik gebruik hem hier.
Scheidsie, moet u niet even gaan kijken? Wat een VAR.
Ik bedoel, veel plekken niet alleen deze wedstrijd. Over de gehele speelronde zijn nogal wat de varretjes te vinden. Ik wil eigenlijk Dumfries, Snijboon. Een vermeende elleboog op Tahiri, die volgens mij letterlijk bijna zijn kies verloor. Zo hard kwam hij die elleboog in aanraking.
Ik denk dat hij wel echt als oprechte bedoeling heeft om iemand af te houden, omdat hij verwacht dat er een duel aankomt en aan de bal wil blijven. Alleen, het is gewoon zo gevaarlijk. Hij gooit echt zijn elleboog erin. Ja. En echt naar achteren, richting het hoofd van Tahiri.
Hij schrok ook zelf, hè, toen hij terug zat.
Ja, ik vond het wel echt meer dan een duelletje afhouden, zeg maar.
Oké. Okay. Gemiste rode kaart, zeggen wij dus.
Ja. Wie was de scheidsrechter van dienst?
Weet ik niet, zo 1, 2, 3. Maar het maakt ook niet uit. We gaan nu wel naar een fragment van de scheidsrechter.
Edwin, Kevin hier, buitenspel.
Ik hoor je nu voor half, stem op dit.
Oké, Edwin, buitenspel.
Zegt hij nou, ah, shit?
Ja, Tim, we zijn ongeveer 19 speelrondes. Hij komt er nu pas achter dat hij, ah, shit zegt. Oké, hartstikke goed. Buitenspel, neemt iedereen altijd iets van buiten de velden mee. Laten we beginnen met Leon vandaag.
Ja. Ik pak even het artikel erbij hoor, want dat maakt het toch wel wat beter uitleggen.
Ik ben echt benieuwd wat een professioneel analist meeneemt.
Ja. Toeslagenaffaire.
Nou, laat ik daar zo over gaan. Ja. Nee, dit is wel, ik vind het serieus een mooi verhaal. De spits van Gladbach en Bolo schijnt volgens de politie bij een illegaal feestje te zijn in dezelfde stad. En hoe kwamen ze erachter? Hij vluchtte dus via het dak naar een aangrenzend appartement. En volgens Bild claimde de politie dat ze daarna dat appartement in zijn gegaan en dat hij dus verstopt lag in het bad. En hij ook de enige persoon in dat appartement was. Dus dat is het bewijs dat hij op dat feest was. Dat is toch een bizar verhaal dit.
Maar denk je dat hij echt goed verstopt was in het bad? Dus dat je in het bad kijkt nog niet meteen ziet dat hij er ligt?
Allemaal shampooflessen over zich heen had gegooid.
Nee, maar ik denk dus wel echt, ik kan me echt voorstellen de paniek dat je in een badkamer komt en verstoppen. En dat de enige plek is gewoon in het bad. En als je dan denkt, politie komt binnen, nou, we zien hier niemand, laat ook niet meer bad kijken. Nou, wat een heerlijk verhaal zeg. Tim, vind jij nog wat mee?
Zeker. Vitesse heeft een nieuwe spits gehuurd van Leipzig en die heet Noah Ohio. Die heeft al een aardige carrière achter zich, maar het was leuk, want hij had een interview gegeven aan plaatselijke journalisten en toen kwam hij erachter dat Vitesse nooit kampioen is geworden. Dus, want hij moest gokken, zei hij, ik denk dat ze in 1996 voor het laatste kampioen zijn geworden. Zeiden ze, nee, nooit. Zei, oh, echt? Nee, oké, apart. Dus hij verdiept zich niet echt in de club. Kan ik mee leven? Totdat ik erachter kwam dat hij tot zijn 13e gewoon in Nederland heeft gewoond. Want hij is op zijn 13e van FC Almere naar Manchester United gegaan. Van United naar City en van City naar Leipzig. Dus je zou denken, hij weet wel iets van Nederlands voetbal, maar hij weet dus heel weinig van Nederlands voetbal. Vond ik grappig. Ik vond het ook grappig dat hij van FC Almere naar Man United is gegaan. Volgens mij zijn er niet heel veel spelers hem voor.
Wat mooi dat je dat punt net al gemaakt hebt en dat nu nog teruggrijpt ernaar om dat punt te maken.
Ja, dat is toch leuk? Ja. Dus die gaan we in de gaten houden. Hij zat op de bank wel, maar
volgens mij is hij 2 jaar gehuurd ook. Dus wel serieuze deal.
Ik ben benieuwd.
Ben je weer teleurgesteld door de luisteraars? Nee, toch?
Nee, Marble Mania.
Oh.
Ja? Marble fucking Mania, Gijs. Ik heb het een stukje gekeken.
Ik ook.
Oké, ik leg het even aan je
uit. Het knikkerprogramma van SBS.
Ja, het knikkerprogramma van SBS. Waar zat ik naar te kijken? Wesley Sneijder rolt een knikker rechtdoor door een buis. Aan de zijkanten staan Ronald de Boer en Giovanni van Bronckhorst. Die proberen haaks op de knikker van Wesley Sneijder hun eigen knikker te rollen. Zodat Wesley Sneijder niet een goal scoort met zijn knikker. Dit allemaal becommentarieerd door Jack van Gelder.
Bij mij bracht het echt domino-day-vibes terug.
Ik heb meer geschreeuwd tegen mijn tv bij Marble Mania dan tijdens de FA Cup finale van Arsenal. Ik krijg mijn geest hier gewoon niet omheen. Dat dit bestaat, dat mensen hier aan meedoen, dat mensen hier naar kijken, dat Jack van Gelder hier nog tijd voor heeft terwijl die lijsttrekkers kapot moet maken op Twitter. Ik begrijp hier gewoon niks van. Ik snap het gewoon niet. Wil je het me uitleggen?
Nee, ik snap het ook niet, maar ja.
Maar Gijs, je hebt dus programma's die je als kind super leuk vindt en als je ze dan terugziet nu, denk je van jezus, vond ik dat toen leuk? En jij vindt Domino Day dus nog steeds heel erg leuk.
Nee, en ik zei, het bracht Domino Day vibes.
Ja, maar ja. Oh ja.
Door je mussen.
Nou ja, ik vond het Domino Day vroeger best leuk, ja.
Oké.
Dan laten we het daarbij. En dan gaan we over naar onze sponsor van de dag.
Wedstrijd van de week.
Kon er maar één zijn natuurlijk. Feyenoord AZ, de volgende topper in deze januari maand. De eerste helft was echt erg leuk. Strijdkansen, doelpunten en gemiste VAR-momenten wisselden elkaar af. De enige die het echt niet bij kon benen was scheidsrechter van dienst. Stond 1-1 bij rust. De tweede helft zette het spektakel vrolijk voort met een geweldige goal van Boadu en een prima schot van Diemers. Stenks koos een aardige wedstrijd om zijn eerste assist van het seizoen te geven. Op de uiteindelijke winnende goal van wederom Boadu. Dat was uiteindelijk de winnende goal omdat Koopmeiners nog een bal de vierde ring inschoot. En zo eindigde de wedstrijd in 2-3. Leon, altijd bij de Toto-wedstrijd van de week doen wij heel even onze voorspellingen. Ik zie Snijboom zijn vuist ballen. Tim had een 1-0 overwinning voor Feyenoord voorspeld. Ik had een 1-1'tje. En Snijboom had een 1-3 overwinning voor AZ.
Wat heb ik verdiend?
Goeie vraag. Kunnen we even opzoeken. Niet heel veel, denk ik. Want je hebt alleen...
Maar je staat wel bovenaan nu.
Ja, je staat wel bovenaan. Ja. Hartstikke goed. En niemand van onze luisteraars had het goed gegokt.
Helemaal goed.
Dus blijf...
Als je reageert op Instagram of op Twitter... en je hebt het helemaal goed...
Dus?
Dan liggen er dus...
Winnaar.
Eindstand, ja. Winnaar en de eerste doelpuntenmaker... Ja. Dan liggen er gewoon prijzen in het verzet. Ja.
Toto-prijzen. Ja.
En vorige week heb ik gezegd 2,5 ton. Het wordt iets minder waarschijnlijk, maar we zijn
er. Je moet wel in de buurt, in die grootte wel denken.
Ja, orde van grootte.
Ja. Ja. Ja, in ieder geval in euro's.
Ja.
Gewoon terug.
Ik knik eens. In ieder geval Toto.
Ja, we zijn nu, ik heb gisteren gebeld met Marble Mania, dus het kan ook zijn dat je nog, wat is dat, een bonkenbonk thuis gestuurd.
Of een gehaktbal. Olie? Okay. Planeten.
Ja, Keizer.
Het was echt een super vette wedstrijd. We hebben het over knikkers. Snijboom, laten we heel veel teruggaan. Vorige week heb jij je zorgen gemaakt. Geen zorgen uit over Boadu. Nee. Je hebt er een beetje kijk op.
Ik heb er echt kijk op.
Hij scoort plotsklap, scoort hij twee keer.
Ik zag de oude Boadu weer. Ik heb echt heel veel acties van Boadu. Echt met een grote grens op mijn gezicht aanschouwd vandaag. Want hij passeerde weer makkelijk. Je zag weer die Boadu met die extreme startsnelheid. Dat hij gewoon langs een verdediger kan rennen zonder daadwerkelijk een actie te maken. Omdat hij zo snel is op de eerste meters.
Hij begon pas echt goed te spelen na die goal.
Ja, maar die goal, die eerste goal die hij maakte, is dus wel, was een hele strakke bal over de hele breedte aan het veld. Die hij gewoon eigenlijk zonder na te denken met zijn verkeerde been gewoon echt heel sterk binnenschiet. En dan zie je dat soort van dat dode punt is. En dat zag je sowieso een beetje. Ik denk dat ze de eerste helft allebei gewoon een 7,5 speelden. En waar AZ maakte daar in de tweede helft echt een 9 van. AZ was de tweede helft echt heel goed. En Feyenoord zakte juist weer een beetje terug naar een 6. Dus de tweede helft was het verschil tussen de twee ploegen echt best wel groot, vond ik. En de eerste helft was het echt een heel mooi gevecht om naar te kijken tussen twee ploegen.
Echt een leuke pot. Ik vraag me altijd af, hoe kwam dit? Komt het doordat er twee verschillende systemen worden gebruikt? Feyenoord echt...
Zijn stokpaardjes.
Ja. Snijboom in 4-3-3 en AZ meer in 4-4-2. Met Goedmanson en Stenks die allebei naar het middenveld trekken. Dus zonder rechtsbuiten. Hoe zie jij dat, Leone?
Nou ja, ik zag wel dat Feyenoord er moeite mee had met de rol van Goedmanson. En het vooral de vele wisselingen met hem en Stenks en Boadu. En tegen Ajax was het voor Feyenoord volgens mij veel duidelijker. Mm. Spajic stapte gewoon door Promes. Nou, en dat was volgens mij voor hem gewoon goed te doen. Maar nu zag je heel vaak Senesi twijfelen, waardoor er steeds wel weer ruimte kwam. En dan zijn ze natuurlijk extreem kwetsbaar in de rug, allebei. En dat was vandaag wel waar AZ natuurlijk heel goed gebruik van maakte. Maar wat je zei, ik ben het helemaal met je eens. Je zag echt weer de oude acties van Stenks en Boadu. En na die glijpartij die Boadu maakte, toen dacht je al van, nu is hij er weer. En nou, dan glijdt hij uit, denk je, het wordt weer zo'n...
Als ik mag kiezen, wil ik liever dat Boadu het echt gaat maken ten opzichte van ik gun het hem meer of zo. En ik, ja, maar echt zo'n spits.
Oh, Boadu doet me heel erg denken aan Aubameyang. Gewoon, want hij is wel echt een killer. En hij heeft niet een super techniek. Hij kan niet super koppen, maar hij is zo hongerig voor de goal.
Maar Gijs, het is ook lang geleden dat we in Nederland zelf toch echt een hele goede spits hebben gehad. Kijk, Stengs, daar hebben we meer spelers van. Hè? Dus de commentator zei, dit is ook een beetje de wedstrijd van Stengs versus Berghuis. Want die bekleden dan een beetje dezelfde positie voor het EK ook, wat er aan zit te komen. En toen noemde hij wat statistieken. En dan is Stengs gewoon helemaal weg. Want Berghuis heeft volgens mij, ze had het letterlijk over de afgelopen 43 wedstrijden. Had Berghuis 23 goals, 17 assists. En Stengs 6 goals, 1 assist. En je moet een beetje in die orde denken. Ja. Wat een verschil. Ja. Dan is het toch helemaal geen discussie meer. Lekker Berghuis mee en Stengs doorontwikkelen.
Maar wat we dan benoemen we denk ik de belangrijkste AZ-speler
Kevin
van
de Bruyne bedoel je?
Kevin de Bruyne, ja. Mietje.
Ja, ik wil het eigenlijk iets breder trekken. Twee middenvelden tegenover elkaar. Ver, Toornstra,
Diemers. Nee, ik wil het gewoon over Mietje.
Tegenover Mietje, Koopmeiners.
Kom op, Mietje. Is Mietje gewoon de beste middenvelder van de Eredivisie momenteel? Nee.
Hij is wel weer in vorm gekomen. Want hij begon het seizoen natuurlijk wel echt dramatisch. Hij was echt niet meer. Hij was echt een schim van wie hij was vorig seizoen. Maar ik ben het wel met je eens dat hij echt weer heel belangrijk en heel erg goed aan het worden is. Maar ik vind Koopmeiners nog steeds wel beter
dan Mietje.
Ja.
Die assist op de tweede goal van Mietje was echt ongelooflijk.
Het is gewoon Kevin de Bruyne, maar hij kan ook verdedigen.
Ja. Maar ik ga toch beter trekken, Snijboon. Twee middenvelden tegen
Mietje.
Ver, Toornstra, Diemers. Ja. Mietje, Koopmeiners, Stengs of Koopmanson. Ja. Is echt voetbal versus arbeid voor mij. Zijn jullie daarmee eens of niet?
Ja, een beetje havenslaaf versus voetbal.
Oh, nee, ja, dat wil ik net zeggen. Ja.
Nee, maar het is toch totaal verschillende speelstijlen die ook eigenlijk de gehele wedstrijd een beetje tegenover elkaar stonden. Ik vond AZ echt heel mooi, vloeiend, aanvallend voetballen. En ik zeg niet dat Feyenoord minder was, maar wel heel andere manier van aanpakken van zo'n wedstrijd.
Ja, ik ben wel met je eens. Het zijn natuurlijk wel totaal onvergelijkbare types die tegenover elkaar staan.
Ja.
En het was zoeken voor Feyenoord. En Ver staat natuurlijk normaal heel duidelijk voor die twee centrale verdedigers. En die werd ook steeds weggetrokken uit zijn ruimte. Dus, maar zeker waar, het zijn hele mooie voetballers tegenover vechters. En, maar dat gezegd...
Je hebt allebei nodig, maar ik vond het wel interessant om die dan over elkaar te
maken. Maar Gijs...
Toornstra ook wel weer echt... steeds meer brengt en steeds meer aanvallender ook brengt. Dus dat...
Maar het moet ook wel. Omdat hij
Ik denk dat als Arnesen of wie dan ook in het bestuur van Feyenoord de kans krijgt om de selecties nu te ruilen, dus AZ Feyenoord, gaan ze meteen tekenen. 100%. Zoveel meer potentie, zoveel meer... ik denk dat 5 jaar geleden of 10 jaar geleden waren de selectiekwaliteit echt omgedraaid. AZ heeft nu echt speciale spelers. Feyenoord is een beetje... Heeft er een paar. Ik vind Senesi heel leuk en ik vind Berghuis echt prima.
Sinisterra heeft nog...
Maar jongens, kom op.
Kokci.
Geert
Maar ik, AZ vind Malasia. Ik qua potentie veel winnen.
Bijlo. Vente.
Maxman.
Ik snap wat je probeert te zeggen.
Weerman.
Als jij dat vindt, dan...
Bunny.
Dan mag je dat zeggen.
Persie.
Hadden we Vente al gezegd? Of?
Nou, die mag al 2 keer in dat rijtje, hoor.
Nou, het was in ieder geval een heerlijke wedstrijd.
Ja, mogen we nog heel even... Moeten we het niet heel even over de blinde scout van Galatasaray hebben nog?
Ja, dat is wel leuk, Gijs.
Die hebben zogenaamde belangstelling voor Jurgensen.
Ja.
Dat is echt categorie Marbomania in mijn hoofd, hoor.
Ja, maar waarom niet? Hij speelt de afgelopen 2 wedstrijden serieus best prima.
Oh, ze scouten 2 wedstrijden dan?
Nou, dat weet ik niet.
Jurgensen is toch echt de laatste spits, zeg maar, die een stap vooruit verdient?
Ik kijk niet heel veel Turkse liga.
Maar ik heb wel hier opvolgend meteen een transfertip voor Feyenoord. Zirkzee terughalen naar de Kuip.
Huren of kopen?
2 jaar huren zou ik doen. Heb je echt een hele leuke spits namelijk. Ja. Want Heracles was zogenaamd in de race. Ja, maar dat lijkt me weer heel raar. En ook ongeloofwaardig. Maar in de Kuip zie ik het wel gebeuren, hoor. Komt uit de jeugd, hè?
Ik vind het wel goed.
Dus jullie zouden Jurgensen wel verkopen nu?
Iedereen die meer dan 3 miljoen biedt, moet je Jurgensen meegeven, hoor. Ja.
Okay. Dick heeft wel gezegd dat hij het alleen doet als hij een spits terug mag halen. Dus bij deze...
Tuurlijk,
dat is wel echt classic Dick om te zeggen ook.
Ja, maar ja, dat betekent dus ook...
Hij doet het alleen als hij een heel elftal op
En een Rolex.
En zelf een beetje, precies. Hartstikke goed. Tim, jij zag nog 1 iemand die opviel.
Wie ben ik? Ja, ik ben Willy Lee. En jij René. En samen zijn we altijd met z'n tweeën.
Mijn lookalike ingestuurd gekregen van Pieter Sutorius. Dankjewel, Pieter. Een van de trainers lijkt heel erg op Walid Mbembarek. En je mag zelf invullen wie het is. Ja, dat is een acteur. Hij speelt onder andere in Mokro Mafia. Dus of dat dan Dick Advocaat is of Pascal Jansen, moet je zelf maar invullen.
Ga voor Dick.
Kijk op ons Instagram kanaal.
Oké, dankjewel. Pieter, dan gaan wij door naar Twente tegen VVV. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een prachtig gebaar voor de zwaar en aan de zwaar geblesseerde Tjerny. In de eerste helft van het duel der topscorers waren de kansen schaars en vielen er dus geen goals. In de tweede helft waren er iets meer kansen. Eén keer daarvan werd vakkundig om zeep geholpen door Torino Hunten, maar zijn tweede schoot hij heerlijk raak. Het was ook meteen de enige goal. En Twente verloor dus zijn eigen huis voor de vijfde keer op rij in de competitie met 0-1. Van VVV in dit geval. Tim, mooiste moment toch wel de eerbetoon aan Tjerny.
Ja, maar het kwam ook door die muziek. Het was zo, ja. Volgens mij was het You Never Walk Alone. Ja. Ik bedoel, ja. Als ze daar met die shirtjes staan en er staat Sterkte Vaza nummer 7, dan is het allemaal een beetje goedkoop. Maar nu was die muziek en het klopte allemaal wel. Dus ik voelde hem ook.
Ja, maar die arme Tjerny. Dan ben je dus zo'n groot talent was het bij Ajax. Dan lukt het allemaal niet. Dan ga je, dan word je, volgens mij werd hij eerst verhuurd. En daarna ging hij naar Utrecht en dan lukt het niet en dan lukt het niet. En dan nu, terwijl eigenlijk iedereen verwacht dat het dan ook weer niet ging lukken bij Twente, lukt het dan wel. Mm-hmm. En precies dan raak je zwaar geblesseerd. Het is wel echt zulke verrotte timing.
Ja. En helemaal de vervanger die ze gehaald hebben, daar word ik pas echt verdrietig van.
Daarom moest hij ook huilen,
ja,
denk
waarschijnlijk
ik.
Wel. Ja. Luciano Narsinghuis, kom nou toch even. Wat is dat nou weer?
Ja, nee, ik snap het ook niet. Ja. Maar goed, in het begin van het seizoen waren we ook heel... Of angstig voor het lijfsbehoud van FC Twente. Ze doen het fantastisch. Wie weet bloeit Narsing ook
op. Ze huren weer een Nederlandse speler die de competitie kent. Dat is gewoon wat ze doen. En tot nu toe hebben ze daar succes in.
Oké.
We zullen zien. Dan gaan we door naar de volgende wedstrijd. FC Utrecht tegen Sparta. Frans van Seumeren bood onlangs excuses aan de spelers van FC Utrecht. Voor het uitspreken van ambitie. De spelers leken dit wel heel letterlijk te nemen door nauwelijks ambitie te tonen tegen Sparta. Het was uiteindelijk de 11-jarige invaller Boussaïd die de bal in de kruising schilderde.
Is hij echt 11?
Ja, hij is echt 11. Een schitterende goal.
Is dat echt waar?
Die deze wedstrijd misschien niet eens verdiende. Het werd dus 1-0 voor Utrecht. Snijboon, ondanks de overwinning van vandaag heb je slecht nieuws voor Utrecht.
Ja,
we waren ooit een goed nieuws show, bedenk ik me ineens. Het is hier allemaal echt matig.
Ja, maar dit is wel goed nieuws voor alle mensen die niet voor Utrecht zijn. Zo kan je het ook bekijken natuurlijk.
Dat is waarschijnlijk een iets groter gedeelte van Nederland.
Ja, precies. Nou, okay. Goed nieuws show.
Goed nieuws show.
Haken heeft natuurlijk een vast contract gekregen. In een vlaag van verstandsverbijstering. Dat is ook waarom Van Seumeren denk ik zijn excuses aanbiedt aan de selectie. Sorry, hij...
Hij heeft dus echt excuses aangeboden.
Ja, hè? Sorry, hij is er nog, René. Shit, zijn handtekening blijkt wel echt te zijn. Kerk speelde verschrikkelijk slecht. Wordt gewisseld, volledig terecht. Die had, zeg maar... Gewoon met zijn kop naar beneden van het veld af moeten lopen. En sorry moeten zeggen. Excuses aan moeten bieden aan de selectie. Wat doet hij? Hij weigert het handje te schudden van Haken. En dan weet je. Je weet dus nu al dat René Haken geen overwicht heeft in die selectie. Gewoon nul.
Maar Snij, Leon, jij bent ook profvoetballer geweest. Is dat niet gewoon een frustratie dat je kloten gespeeld hebt en dan gewoon.
Ik denk, het valt nog wel te repareren achteraf. Als je daarna nog even zegt. Sorry trainer, ik was gewoon gefrustreerd. Kan gebeuren. Als je het uitspreekt, dan is er niks aan de hand. Dan durf ik dat soort conclusies zeker niet te trekken. Maar ja, ik zou ook... ik heb het nooit gedaan. Ik ben ook nooit zo gefrustreerd.
Je bent nooit, nooit gewisseld.
Verdedigers, tenzij je Lam heet, word je niet zo vaak gewisseld.
Leuk, dan, leuk. Of Magrishvili.
Dus ik heb het nooit zo meegemaakt. Maar ik kan me wel voorstellen dat je zo kan reageren. Zeker wel. Je bent gewoon emotioneel en gefrustreerd.
Ja. Als Haak in zijn kantoor, op zijn kantoor zit.
Ja, maar snij,
en dan
Haak
komt Kerk daar binnen en dan zit er ineens van... Ga maar zitten, Tirano.
Nee, maar dan zegt die Haak... Sorry dat ik je een hand wilde geven.
Het
is coronatijd.
Nee, maar Snij, had je dan liever gewild dat hij achter hem aan was gelopen, bij zijn nek had gegrepen en zo op de bank?
Ja, en in zijn gezicht getuft. Dat lijkt me
fijn. Ja, Tim. Ippon leggen.
Nee, maar even serieus. Had je dat dan beter
gevonden? Nee, ik had liever gewild dat ze Mark van Bommel hadden aangesteld.
Ja,
maar dat was de vraag niet.
Nee, maar dit is het antwoord.
Of hoe Van der Brom tegen Tjerny keer ging. Dat was vorig seizoen natuurlijk. Toen die, die was wel even op mijn schelden toen.
Een beetje de Danny Buijs aanpak.
Ja, maar zo
schreeuwen.
Zo kan ik René Haken toch echt niet.
Nee, en dan ga je nooit de top 3 aanvallen.
Arme René.
Nee, maar dat hoeft ook niet meer voor Frans van
Schaal. Oh, oké.
Dus nou, allemaal
hartstikke. Sorry.
Niks aan de hand, Utrecht. Ja.
Of iemand dit nou weten wil.
Dat boeit me niet ontzettend veel. Want ik heb weer een weetje voor je mee.
Het wekelijkse weetje van je Tim Steek van Wal.
Ik ben even in de stadions gedoken en de namen daarvan.
Okay.
Quizvraag voor professionele analist Leon Stendler.
Oh, God.
Hoeveel stadions namen zijn gesponsord, denk je, in Eredivisie?
14.
Minder. Het zijn er slechts 9.
Oh.
De helft.
De helft. Valt me mee. Het is natuurlijk best wel een makkelijke manier om geld te verdienen tegenwoordig. Hè? Door je stadion, ik bedoel, de derde helft stadion bijvoorbeeld.
Zeker.
Ja. Enorm veel geld levert het op. Maar er zijn dus ook kleine clubs...
In Oman staat hij toch? Wordt nog gebouwd daar.
Ja, maar er zijn mensen heel hard aan het werk.
Er worden 4 stoelen langs een grasveld gezet.
Maar er zijn dus ook kleine clubs die dat niet doen. En dat vind ik heel vet. Dus... Even een klein positieve energie. FCM, Gijs, jouw club, is gewoon de Oude Meerdijk. Omdat die weg de Oude Meerdijk heet.
Oh, ja. Adres.
En
ze hebben het gewoon nog niet kunnen verkopen.
Dat precies. Dus heb je nou interesse in... en Fortuna Sittard heeft schitterend het Fortuna Sittard Stadion. Dat vind ik ook gewoon goed. Terwijl dat hele bestuur is Turks afgesponsord. Maar die naam is gewoon nog het Fortuna Sittard.
Zou ik hard zijn als zij hun naam verkopen... en dan alleen 2 puntjes op de U toevoegen aan de naam.
Fortuna. Dat was het.
Dus 9 stadions.
9 stadions afgesponsord en 9 niet.
Oké, nou prima. Dan gaan we door naar, volgens mij, een afgesponsord stadion. Erva Cito van Heracles Almelo.
Nee, dat is het adres.
Oh, ze wonen daar. Ze speelden thuis tegen Heerenveen. 1-0. De aftrap van deze wedstrijd viel exact samen met het ingang van de avondklok. Je hoort overal dat we mensen moeten entertainen en zo om ze thuis te houden. Maar deze wedstrijd droeg er helemaal niets aan bij. We hebben het ook eerder over de gif-emmer van Willem II gehad. Nou, in Heerenveen hebben ze er ook een. Het enige en dus winnende doelpunt van Burgzorg in de 88ste minuut. En daardoor zit de ploeg van Johnny Jansen nu 11 wedstrijden op rij. Zonder overwinning. We zijn in speelronde 18, dames en heren. Denk heel veel na wanneer ze voor het laatst gewonnen hebben. Tim.
Ja, na 7 speelronden.
Ja, dat is best lang geleden. En alsnog staan ze, heel snel kijken, gewoon...
Linker rijtje nog?
Ja, 9e. Dat is toch ongelooflijk?
Maar stonden ze dan dik eerste?
Ja, ver eerste na 7 wedstrijden. Nee, maar het is ongelooflijk. 11 wedstrijden niet gewonnen en alsnog staan ze het linker rijtje. Tim, jij vond dat Siem de Jong nog lang volhield?
Ja, zeker.
Zielig, hè?
Ja, het is heel zielig, Gijs. Na een half uur valt hij uit en hij gaat niet meer dan nog 2 wedstrijden spelen, heb ik al voorspeld. Ik had gezegd 6 wedstrijden, hij zit nu op 4. Ik vind het gewoon jammer, want Rodney Kongolo is gewoon een best wel leuk Nederlands talent die eindelijk gewoon aan het voetballen kwam dit seizoen. Eind vorig seizoen ook al redelijk goed. En die wordt dan uitgehaald voor een 31-jarige Siem de Jong, Gijs. Die nooit meer fit gaat worden en nooit meer zo goed gaat worden als toen. Ik vind het gewoon echt heel erg zonde. Ik vind het ook zielig voor Siem. Ik weet ook niet wat ik ermee moet, maar dit is wel waar ik mee zit.
Ja, nee, ik snap
je slaapt er ook slecht van.
Ja, nee, maar ik vind het...
Ik snap wat je bedoelt. Serieus.
Mag ik nog om 1 ding heel hard lachen? Henk Veerman, die na de wedstrijd zegt... ik heb in ieder geval strijd gezien. Terwijl ik heb Henk Veerman denk ik nog nooit zien werken.
Ik las ergens een quote ook dat hij doet als Messi, maar is iets minder Messi.
Ja.
Maar het ging over de werklust van Henk Veerman.
Hij is 2 Messi's.
Ja, letterlijk, ja. Maar het was inderdaad echt ongelooflijk. En dan krijg je hem dan wel weer tegen in de 88ste minuut. De gif-emmer in Heerenveen. Nou goed, Heracles won dus met 1-0. En laten we het daarbij houden. Dan gaan we door naar Willem II tegen PEC Zwolle. Over gifbeker gesproken. De 750ste wedstrijd als coach betaald voetbal voor Adrie Koster. Begon feestelijk. Nadat Fried eerst de 1-0 binnenschoof, schoof hij vlak voor rust, wel per ongeluk, bijna de enkel onder het been van Mike van Duinen vandaan. De scheidsrechter en de VAR vonden het geheel ten onrechte in mijn ogen rood. Toen viel Reza Houganejad in en werd hij de eerste speler ooit die 2 keer als invaller een hat-trick maakte in de Eredivisie. Het werd dus 3-1 of 1-3.
Zijn dat voor records?
Ik heb het gehoord bij ergens op NOS op vrijdag.
Ja, dat klopt.
Ja, hartstikke goed. Leon, jij zat vrijdag ter voorbereiding op de derde helft dus bij de NOS. Jullie waren het erover uit dat de jonge scheidsrechter hier een fatale fout maakte door Vriet rood te geven.
Een fatale fout.
Ja, dit was echt totaal geen rood. En dit is echt... ik heb dan echt het gevoel van deze... scheidsrechter heeft zelf gewoon niet gevoetbald. Want dit soort acties herken je toch? Van iemand moet zijn voet ergens neerzetten. Je kan niet je been opeens afzagen. Van Duinen komt er nog even achteraan. Die bal is al weg. En ja, wat doe je hier tegen? Dit is toch zoiets raars om hier...
Maar dat betekent dus ook dat die mensen in de VAR nooit gevoetbald hebben. Want dit is gewoon een 100% verkeerde beslissing.
Ja,
toch?
Precies.
En dan moeten zij dus ingrijpen. Even om het te schetsen. Fried speelt een bal in. De bal verlaat de voet. En zijn voet is nog in de lucht. Als een soort uitzwaai van zijn paas. En er komt iemand voor. Fried heeft die man ook nooit gezien. Dus het is gewoon bewezen 100% per ongeluk.
Hoor ik hier geel van Van Duinen?
Op zijn minst.
Daar hoor je er weer niet over. Nee. Maar het kantelde wel echt de hele wedstrijd. Willem II stond tot dat moment met 1-0 voor. Had eigenlijk weinig
ik had echt het gevoel dat ze wel die 3 punten gingen pakken als ze gewoon 11 man hadden gehouden. Dus dit is zo zuur dat je dan op deze manier benadeeld wordt. En je kan er ook helemaal niks mee als die rode kaart geseponeerd wordt. En je bent gewoon je punten kwijt. En wat dat betreft, die gifbeker is wel echt...
Het was vorige week een gif-emmer. Wat is het nu dan? Want dit is echt
een gif-silo.
Silo?
Een gif-silo, ja.
Okay. Ik weet niet wat de silo is, maar heel groot emmer.
Sowieso.
Ja. Ja. Ja, ADO tegen FC Emmen. Degradatiekraker noemen. Uno, ADO had 11 thuiswedstrijden op rij niet gewonnen. Emmen had 17 eredivisiewedstrijden op rij niet gewonnen. En de wedstrijd begon, er gebeurde heel weinig. En de wedstrijd eindigde dus ook precies zoals deze begon. 0-0. Snijboon, het hoogtepunt was het onderrondje tussen Michiel Kramer en Sergio Peña. En dat zegt eigenlijk alles.
Ja, ik moet daar dan wel heel hard om lachen, hoor. Kramer werd een beetje met zijn eigen wapens bestreden. Hè? Met dingen gewoon heel lacherig oplossen. Dus Kramer en Peña kregen een beetje ruzie. En halverwege het opstootje deed Peña opeens zijn hand voor zijn neus en zijn mond alsof Michiel Kramer ontzettend uit zijn bek stond. En daarmee trok je een beetje de angel uit die discussie. En dat is natuurlijk eigenlijk hoe Michiel Kramer zelf ook altijd alles oplost. Alleen nu kreeg hij het even tegen. En dat vond ik wel leuk, want ik heb Michiel Kramer niet heel hoog staan op mijn lijstje met favoriete voetballers.
Ja, ik vind het wel grappig.
Voetballend was het niet super.
Nee, letterlijk de grootste kans was een bal die via de scheenbeschermer van Michael de Leeuw op zijn eigen paal kwam. Dat was letterlijk het hoogtepunt van de wedstrijd. 0-0, allebei de 0, allebei een punt.
Daar heb je allebei helemaal niks aan.
Nee, letterlijk. Helemaal niks. Nou ja, wie weet volgende week voor allebei iets meer dan dit.
Ik hoor steeds minder vertrouwen.
Hallo fans, wie gaat er zin in?
Ik wil het niet over hebben, Snijboom. We gaan gewoon lekker naar Fantalk. Waarin we vragen van luisteraars of volgers op Instagram of wie dan ook behandelen. Leon, de vragen voor jou. De eerste van Roland Kok. Die wil weten wanneer, en ik ga het misschien niet goed uitspreken, Shukrula haar debuut maakt als scheidsrechter in de Eredivisie, volgens jou.
Ja, volgens mij mag je, of is het een beetje een soort van ding dat je per seizoen één niveau omhoog kan.
Ze heeft nu,
mag ik iets meer context?
Oh ja, dat is het goeie. Ja, Shona Shukrula is inderdaad de scheidsrechter in het mannenvoetbal ook, vrouwen en mannenvoetbal. En zij heeft onlangs als vierde official in de keukenkampioen divisie al gestaan. Mm-hmm. En de vraag is natuurlijk wanneer er in Nederland voor het eerst een vrouw een wedstrijd in de Eredivisie gaat fluiten. Of überhaupt natuurlijk in betaald voetbal. En dat, ja, ik hoop toch wel dat dat binnen 2 jaar moet gaan gebeuren.
Weet
ja.
je een beetje hoe oud zij is?
Ja, nee, ik dacht 29.
Dat is echt voor een scheidsrechter echt wel goed jong nog.
Is ze vrouw ja, dan makkelijk of niet?
Nou. Nee, ze is echt heel goed. Ze is echt goed.
Ja, ze heeft een keer een wedstrijd van mij gefloten ook nog.
Ja?
Op bedenkelijk niveau. Maar toen zaten wij echt heel lachig in de kleedkamer. Van ja, wat is dit nou weer voor een experiment? Mm. Ze had iedereen onder de duim.
Ja,
perfecte wedstrijd. Ja. Echt ongelooflijk.
Ja. Jij bent denk ik ook wel de allermakkelijkste speler voor een scheidsrechter op het veld.
Ja, maar niet die 21 anderen. Die waren minder makkelijk. En we nog een vraag.
Hij is heel paar helemaal. Jongens, jongens.
Nee, niet zo dichtbij. Niet zo dichtbij. Jij daar ook weg.
Dan hebben we nog een classic voetbalvraag van Krijn Vela. Strepen die wil weten wat de mooiste wedstrijd is die jij ooit gespeeld hebt. Leone.
Oeh, ja. Twijfel een beetje of kampioenswedstrijd met ADO of Interland tegen Amerika. Dat was wel echt...
Was dat je debuut, Interland, of niet?
Nee, dat niet. Nee, maar het is natuurlijk het beste team van de wereld. Ja. En dat ik daar überhaupt mocht spelen was voor mij wel super bijzonder. Dus,
hoeveel werd dat?
3-1.
Oh,
netjes.
Ja. Maar dat was in de tijd dat het verschil echt nog enorm was tussen
ja, de landen. Ja, zeker. Dus dat 2012. Ja. Dus het was heel logisch dat ze zouden gaan winnen. En dat wij nog überhaupt een doelpunt scoorden was
vet, hoor.
Ja.
Was Rapino was toen 41.
Toen was haar nog wit. En,
en nu is het weer wit.
Ja, dat is waar. Ja. Maar weer terug. Nee, maar wel gewoon de Alex Morgan en Tobin Heath tegenover me. Dus dat was al...
Vet,
was tof, ja. Dus, daar denk ik wel met warm gevoel aan terug.
Top. Leuk. Tim Snijboon, eentje voor jullie van Rick Offers. Die wil weten welke speler van ADO jullie denken dat hij überhaupt maar één vraag goed zou hebben bij de slimste mens.
Lastig. Sam Stijn.
Wilt hij daar nog?
Ja, dat dacht ik wel.
Anders zou ik niet gezegd hebben.
Nee, eigenlijk... Jinovic is denk ik geen domme jongen.
Nee. Ja, Jan Maat denk ik ook
Koopmans.
Niet.
Nou.
Koopmans, kiepertje.
Wow.
Ik denk Stijn.
Ik denk dat Kramer ook slimmer is dan je denkt, helaas.
Maar jij denkt dat
echt niet.
Jij denkt dat hij niet heel slim is, Snijboon. Dus daarom is hij misschien niet.
Nee, Snij, en dat Philip Frerichs dan heet het zo.
Zeg Maarten van Rossum zo.
Oké. Prima afsluiting zo van deze uitzending. Het zit er weer op. Midweeks moeten wij weer klaarstaan. Hoe we dat gaan doen, gaan we nog even uitvogelen. Rondom de avondklok.
Maar op straat, toch?
Maar we zullen er zijn. We doen een doktersjas aan en we gaan op straat opnemen.
Op Museumplein.
Allemaal zo'n thuisbezorgd, jij kan.
Ja, mocht je ons missen in de meantime, kun je ze altijd vinden op Twitter, Instagram en uiteraard YouTube voor de voetbalmanager avonturen van Tim en Snijboon. Leone, dankjewel voor het aanschuiven.
Waarom ben je daar zo lachen over?
Ja. Nee, helemaal niet. Ik kijk altijd met veel plezier. Tim, bedankt. Tot donderdag. sowieso.
Goed aan alle havenslaven.
Goede afsluiter. Snijboon, ja, bedankt. Luisteraars, dankjewel voor het luisteren. En hopelijk tot deze week nog.
Trying to grab all the groceries in one trip? Oof, not how you would have done that. You know sometimes less is more. Like when you drive less and save with the USAA annual mileage discount. USAA, get a quote today.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.